Goedemorgen, gemeente en gasten. Beter u en jou, hier in de kerk en thuis verbonden via de livestream. Van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant, dominee Van der Ree, voor. En het thema van de dienst is op het kruispunt van hemel en hel. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen, dat is Lucas hoofdstuk 23, de versen 32 tot en met 43. Namens de kerkraad een aantal mededelingen. Het is vandaag diaconale zondag. En daarom is een deel van onze gave bestemd voor een diaconaal doel. Deze zondag zijn dat de Stichting Hulp Vervolgde Christenen en Stichting Gevangenenzorg Nederland. Stichting Hulp Vervolgde Christenen wil een bondgenoot zijn voor christenen die vervolgd worden. Dat bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent, zelfs als je alleen bent. Dat er iemand aan je denkt, zelfs als iedereen je vergeet. En dat er mensen van je houden, zelfs als iedereen je haat. De stichting biedt helpende handen. Wij evangeliseren in het hol van de leeuw. Wij pleiten voor je gelijk waar onrecht regeert. Bij het bouwen van kerken zonder middelen en bij het opgroeien zonder ouders en zonder geld. Situaties waar vervolgde christenen dagelijks mee te maken hebben. Als diaconie ondersteunen we deze stichting met liefde en bevelen we de collecte van harte bij u en jou aan. Het werk van Stichting Gevangenenzorg zal ik vanmiddag toelichten. De andere twee collectedoelen zijn de kerk en huisvesting Peniel. En als u vandaag te gast bent, verwijzen we u graag naar onze website peniel.nl voor het rekeningnummer van kerk en diaconie. Ook kunt u uw gave in de collectezakken bij de uitgang doen. De verkiezing van de ambtsdragers. Tijdens de vergadering van maandag 20 maart heeft de kerkenraad gesproken over de vervulling van de aankomende openstaande vacatures binnen de kerkenraad. Het betreffen de vacatures voor 5 ouderlingen, waaronder die van Scriba. De kerkenraad is voornemens om vanuit haar eigen geledingen in de nieuwe samenstellingen Scriba aan te stellen. Om tot de invulling van de vacatures te komen, zijn door de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. Broeder De Blaai, broeder Van de Blonk, broeder Van de Brink van de Willem Barenstraat, broeder Van Ginkel, broeder De Korte, broeder Van Krimpen, broeder Vlastuin, broeder De Vries, broeder Weber en broeder Zwart. De stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om deovolente dinsdag 4 april hun stem uit te brengen. 'S avonds om 19:30 zal er een vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden worden gehouden. Na opening in de kerk krijgt u gelegenheid om uw stem uit te brengen. En voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om 's avonds een stem uit te brengen, is er 's middags van 16:30 tot 17:30 een stembureau in zaal 1 en 2 hier in de kerk. Ook heeft u de mogelijkheid om schriftelijk uw stem uit te brengen. Verdere informatie daarover vindt u op de zondagsbrief. We vragen met nadruk uw gebed of de Heere in de weg van deze verkiezingen ouderlingen wil geven voor het pastorale en bestuurlijke werk in onze, maar bovenal zijn gemeente. Nog een tweetal huwelijksafkondigingen. Donderdag 6 april hopen Jasper Verhaar en Babette Groothuis te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:30 in onze kerk. Dominee Van der Ree hoopt in deze dienst voor te gaan. Het toekomstige adres van het bruidspaar vindt u op de zondagsbrief. Vrijdag 14 april hopen Gijsbert Verwoerd en Marleen van Kranenburg, beide uit Ochten, te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:00 in onze kerk. En dominee Mulder hoopt in deze dienst voor te gaan. Ook het toekomstige adres van dit bruidspaar vindt u op de zondagsbrief. Tot slot, na deze dienst worden u en jij allemaal van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of frisdrank. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 40 vers 4. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 22, een van de psalmen die de Heer Jezus ook heeft aangehaald toen hij aan het kruis hing. We zingen het eerste en het tweede vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons heeft gegeven, opdat we ons daaronder verootmoedigen voor Hem en zo ook zullen zien waarom de Heer Jezus Christus aan het kruis moest lijden en sterven. En we willen antwoorden met Psalm 51, het vijfde vers, waar we bidden om een nieuw en gereinigd hart. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God.
Thank you.
Gemeente, laten we nu eens bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden bidden voor Jasper Verhaar en Babette Groothuis, die aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. Wij willen in onze dankzegging denken aan broeder Hoedeman van de Weverij 14. Hij mag zaterdag 1 april, gisteren, is hij naar huis teruggekomen na een korte periode van revalidatie. En we danken ook met broeder Remijn van de Beethovenlaan 20. De ingreep in verband met een liesbreuk is geslaagd. En we danken samen met Hubert en Henrike Maljaars van de Blankensteinhof 9... dat er een zoon is geboren gisteren, Mees Cornelis. Ze noemen hem Mees, broertje van Fieke en Sil. En met moeder en kind gaat het goed. Laten wij bidden en danken. Heilige God, barmhartige Vader in de hemel. Op de ochtend van deze dag zijn we als gemeente hier gekomen in uw huis. En heren, we zijn hier binnengekomen met verootmoediging. Voorafgaand aan deze dienst hebben we het gezongen met Psalm 40. Dat er maar één is die kon zeggen, zie hier ben ik, om uw wil te doen, volmaakt en volkomen. En dat hebt u gezegd, Heer Jezus. Het Oude Testament is er al vol van. En we hebben ons zojuist ook opnieuw verootmoedigd. Voor u, die heilige God, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, Heere, want het is daarom dat u aan het kruis wilde sterven. En vanmorgen zullen we vanuit uw woord dat mogen horen. Opdat u zondaren zalig zou maken. Opdat u verloren mensen zou redden. Zou verlossen. Tot uw heerlijkheid zou brengen. Heren, we bidden u als we vanmorgen naar het evangelie mogen luisteren van uw lijden en sterven. Of u ons daarvan onder de indruk wilt brengen. Want Heere, u weet dat ook dat iets is, zelfs dat lijdensevangelie, het stervensevangelie, dat we misschien al wel zo vaak gehoord hebben, dat het ons niet meer zou raken. Heere, bewaar ons daarvoor. Wilt u vanmorgen ons de spiegel voorhouden, dat we daarin onszelf zien, maar dat we vooral ook, Heren, naar u mogen kijken. Zoals u daar hangt aan het kruis. Heren, schilder het ons voor ogen en wilt u door uw Heilige Geest het ook in ons hart dragen. Opdat wij in deze dienst door u mogen worden aangeraakt. Dat uw woord zeggingskracht heeft. En dat we het mee mogen dragen, ook na deze zondag, de stille week in, op weg naar Goede Vrijdag, en ja, ook op weg naar Pasen, het heerlijke feest van uw opstanding. Heren, wij willen ook bidden voor elkaar. We ontmoeten elkaar vanmorgen als broeders en zusters in het geloof en van één en dezelfde gemeente, aan elkaar verbonden door u, door uw roeping, door uw werk. Heren, dat is het wat in ons midden mag liggen, uw evangelie, waaromheen we ons scharen. En dan mogen we ook bidden voor elkaar en met elkaar danken. Bidden als we moeite kennen en zorgen kennen. Als er ziekte is. En Heren, wij danken u ook als we tijden meemaken van blijdschap, van voorspoed. Wij bidden ook in het bijzonder voor Jasper Verhaar en Babette Groothuis, als ze aanstaande donderdag in het huwelijk hopen te treden. Heren, wilt u hen een mooie en blijde dag geven? En als ze ook hier in uw huis zullen komen om uw zegen te vragen over hun huwelijk, Heren, geef hen dan ook een gezegende huwelijksdienst. dat ze zo samen met u hun leven als man en vrouw mogen beginnen. Heren, wij danken u dat bij Hubert en Henrike Maljaars een zoon werd geboren. We danken u voor de geboorte van Mees en dat u alles ook goed hebt gemaakt. Heren, wilt u de ouders ook nabij zijn in de opvoeding, de verantwoordelijkheid die ze hiermee ook opnieuw van u ontvangen? En wilt u geven dat ook Mees eenmaal een kind van u zal zijn, heren, dat u in heerlijkheid zal loven en prijzen? Heren, wij danken u dat broeder Hoedeman terug is uit de revalidatie bij Garim. Heren, u heeft hem krachten gegeven en herstel gegeven. En wij bidden u of u hem ook nu nabij wil zijn. Geef dat er verder ook herstel mag zijn. Heren, wilt u zich over hem ontfermen? Geef dat hij het oog ook op u geslagen mag houden. Wij danken u, heren, dat broeder Remijn een ingreep onderging en nu ook weer thuis is. En danken u voor het goede verloop daarvan. Heren, wees u hem ook nabij, geef hem ook verder herstel. We willen u bidden, heren, voor de ambtsdragers die verkozen zullen worden. Degenen die daarvoor gekandideerd werden. Heren, we bidden u voor deze broeders. Wilt u hen nabij zijn, in alles wat dat ook op kan roepen, in alle overwegingen en gedachten die er dan zijn? Heren, wilt u geven dat, als deze week ook de stemming zal plaatsvinden, die broeders gekozen zullen worden die u ook op het oog hebt en die u daarmee ook roept? Heren, wij bidden u voor Stichting Hulp Vervolgde Christenen. We danken u dat deze stichting er is en werk mag doen en dat wij ook daaraan bij kunnen dragen met onze gaven op deze diaconale zondag. Heren, wilt u zijn met alle vervolgde christenen die door hen worden bereikt? Wilt u ze nabij zijn en geeft dat de hulp die ze ontvangen ook mag bijdragen aan versterking, aan bemoediging en aan de opbouw van uw koninkrijk en de voortgang van uw woord? Heren, wij bidden om die voortgang van uw woord. Op al die plaatsen, op deze dag waar de Bijbel opengaat. Waar er gepreekt wordt, waar er gezongen wordt en beleden wordt en gebeden wordt. Heren, bouw uw kerk. En wilt u ook op het zendingsveld en op plekken van evangelisatie, in de frontlinie van uw koninkrijk, uw zegen geven. En heren, we bidden u ook of u ons die zegen wil geven vanmorgen. Zoals we hier zijn, bewaar ons ervoor, heren, dat we ons hart voor u gesloten zouden houden. Maar wilt u met uw woord tot ons spreken op zo'n manier dat we het horen met nieuwe oren. En dat we het ontvangen met een gelovig hart. Heren, zo bidden wij. Zegen ons allen. Ook hen die een taak hebben in deze dienst. De kinderen die straks naar de parel gaan. De kinderen in de oppas. Heren, ontferm u over ons. Wij bidden u dit alles. In de naam van Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vanmorgen gaat het in de preek en in het gedeelte dat we in de Bijbel gaan lezen over die twee andere misdadigers die samen met de Heer Jezus gekruisigd worden. Nou zeg ik dat natuurlijk eigenlijk verkeerd en misschien dat je dat net al wel bedacht toen ik dat zei. De andere misdadigers. Maar dat klopt toch niet? Want de Heer Jezus is toch geen misdadiger? Nee, inderdaad niet. De Heer Jezus die had geen erge verkeerde dingen gedaan. Integendeel, hij had alleen maar goed gedaan. Helemaal geleefd zoals de Heere God zijn Vader dat ook van ons vraagt. Maar die andere twee, die hadden wel erge dingen gedaan. En wat vinden jullie? Als je echt iets ergs gedaan hebt, verdien je dan straf? Ik denk het eigenlijk wel, toch? Als je daarover nadenkt, ja, als het jezelf aangaat, dan wil je dat meestal niet, hè? Dan probeer je daar onderuit te wringen. Zo van, nou, ik heb eigenlijk niks ergs gedaan, het viel allemaal wel mee. Maar ja, als je iets verkeerds hebt gedaan, wat erg is, ja, dan zijn er vaak ook gevolgen. Dan krijg je straf. Dat had je niet moeten doen, immers. Nou, die twee misdadigers krijgen ook straf. Maar toch, ze verschillen wel heel erg van elkaar. En dat gaan we vanmorgen horen en lezen zometeen in de Bijbel. De ene die vloekt en die tiert. Hij is boos en verontwaardigd. Hij wil zo snel mogelijk van het kruis af. En weer gewoon leven. Alsof er niks gebeurd was. Terwijl die andere, ja, die vraagt de Heer Jezus om vergeving. Die is het ermee eens dat hij straf krijgt. Dat is eerlijk, vindt hij. En hij weet ook dat hij Gods straf verdient. Maar daarom vraagt hij aan de Heer Jezus, wilt u aan mij denken? En de Heer Jezus zegt dat hij dat zal doen. Twee mannen naast de Heer Jezus. En de ene gaat verloren, die moet naar de hel, de eeuwige straf. En de ander wordt juist behouden. Die mag naar de hemel. En de vraag is natuurlijk, wie zijn wij? Op wie lijken wij? Het verhaal uit de Bijbel wil ons ertoe aansporen, jongens en meisjes. Wil jou het ook vragen? Vraag aan de Heer Jezus om vergeving voor al je zonden. Want ook al doe je dan die erge dingen, dan mag je toch bij de Heere God in de hemel komen. Je hebt de vergeving van de Heere Jezus nodig. Weten wij gaan lezen uit Lucas 23, vanaf vers 32 tot en met vers 43. En daarna zingen we uit Psalm 42 het tweede en het vijfde vers. Na de lezing dus uit Lucas 23, vanaf vers 32. En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. En toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de andere aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken, en met hem beschimpte ook hun leiders hem. En ze zeiden, de andere heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Wij mogen straks antwoorden op het horen van Gods woord met Psalm 116, het tweede, het derde en het vijfde vers. Psalm 116, 2, 3 en 5 als ons antwoord op de preek. De tekst voor de preek vindt u in het gelezen gedeelte, Lucas 23, vanaf vers 39 tot 43. Waar we lezen: en een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem: vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Het thema voor de preek is: op het kruispunt van hemel en hel. Drietal aandachtspunten: verharding, bekering en verlossing. Op het kruispunt van hemel en hel, daar horen we over verharding, bekering en verlossing. Ja, gemeente, in Lucas 23, in de woorden van onze tekst, komen we drie mannen tegen die alle drie op het kruispunt staan van hemel en hel. Dat punt in hun leven waar de wegen uiteengaan. Vanaf nu is het de ene of de andere kant op. Er is zometeen niet meer te kiezen. Zoals je op de snelweg rijdt en de afslag naar een andere snelweg bevindt zich al naast je. De witte blokken op het asfalt die geven het al duidelijk aan. En je weet, zometeen dan gaan de wegen uit elkaar, dan is de keuze gemaakt. Dan is er geen weg meer terug. Je hebt nog heel even om een andere weg in te slaan. Maar dan is de beslissing ook gevallen. En de ene man voor wie dit geldt, die kennen we, dat is de Heer Jezus. We hebben hem in gedachten zien lopen, ook in de afgelopen weken. Lucas die schilderde het ons, hoe hij met de kruisbalk op zijn rug de kruisheuvel opging. En daar is hij vastgespijkerd op het ruwe hout, ten spot van snode smaders, de zoon des vaders. Maar er hangen nog twee gekruisigden. Eén aan zijn linker en één aan zijn rechterhand. Wie zijn ze? We weten niet veel over hen. Lucas die noemt ze misdadigers. Matthäus en Marcus die hebben het over rovers. Maar het moeten meer geweest zijn, gemeente, dan wat gauwdieven of zo. Uit het feit dat de Romeinse overheid heeft besloten om hen ter dood te veroordelen, tot de kruisdood te veroordelen, daaruit blijkt dat het Joden zijn geweest. Want Romeinen die werden niet ter dood veroordeeld door het kruis. Het zijn Joden geweest die waarschijnlijk ook aan een opstand hebben meegewerkt tegen de Romeinse overheersing. Want alleen dan kwam je in aanmerking voor dat allerergste oordeel, want dat is de kruisiging. Dat is zeg maar de doodstraf in het kwadraat. Een marteldoodstraf. Het is dan ook goed mogelijk dat de handlangers van Barabbas het zijn geweest. U weet wel, die moordenaar waar het volk van had gezegd: laat Barabbas vrij en over Jezus kruisig hem. Barabbas die had een oproer ontketend, zegt Marcus, tegen de Romeinse overheersing. Dat gebeurde vaak in Israël in die dagen. Telkens waren er opstandelingen die met geweld stad en tempel wilden zuiveren van alle heidense invloeden. En die grepen dan naar het zwaard en naar geweld. En niet zelden presenteerden ze zich als een verlosser, een messias. En in de volksmond werd dat dan al snel de verlosser, de messias. En dan stelde het volk, een groot deel van het volk, hun hoop op die radicale opstandeling. Die zou dan wel de Romeinse overheersing beëindigen. En we lezen in de evangelie dat Pilatus heeft gedacht dat toen Jezus naar hem toe werd gebracht, dat hij dacht: ah, daar heb je er weer een. Ja, dit keer merkwaardig genoeg aangegeven door de Joodse raad. Nou, Pilatus had het aan Jezus rechtstreeks gevraagd. Bent u de koning van de Joden? Bent u ook zo'n opstandeling? Die zich tot koning kroont, terwijl ik de stadhouder ben. En toen Pilatus had ontdekt dat Jezus helemaal niet zo'n opstandeling was, zoals Barabbas. Die was dat wel, die zat inmiddels gevangen. Toen had hij het volk de keuze gegeven. Nou, wie willen jullie dan dat er gekruisigd wordt? Barabbas of Jezus? En het volk had eenstemmig geroepen, Barabbas. Laat hem vrij, maar over Jezus kruisig hem. En toen hadden de Romeinse soldaten een wreed spel gespeeld, het koningsspel. En ze hadden van Jezus een spotkoning gemaakt. Met een breekbaar riet als scepter in zijn hand, met een soldatenmantel als koningsgewaad en een kroon van doornen op zijn hoofd. En ze hadden hun wrede spel ver doorgevoerd, gemeente, want het zal eigenlijk de bedoeling zijn geweest dat Barabbas samen met die twee handlangers gekruisigd zou worden. En dat ze om Barabbas zouden lachen en spotten. Kijk hem daar nou hangen. Hij dacht wel even de Romeinen het land uit te jagen, die opstandeling. Maar daar hangt hij machteloos, gekruisigd, vastgespijkerd aan handen en voeten. Hij kan niks meer. Maar nu hangt Jezus daar. Plaatsvervangend. In Barabbas plaats. Als een spotkoning tussen zijn onderdanen. Eén aan de linker en één aan de rechterhand. Tussen hemel en aarde, als een afschrikwekkend voorbeeld. Als je het waagt om in opstand te komen, dan loopt het zo met je af. Ja, want dat is toch zeker, het gaat toch aflopen. Met deze drie mannen, gemeente, is het een aflopende zaak. Ze zijn gekomen op dat punt in je leven, ja, waarop de dood onafwendbaar op je afkomt. Zoals dat voor ons allemaal geldt, eenmaal. Zolang Christus nog niet is teruggekomen. Het moment, ja, waarop er eigenlijk niks meer belangrijk is. Niet veel meer. Het is het moment waarop alles wat je in je leven hebt opgebouwd, er eigenlijk niet meer toe doet. Carrière die je hebt gemaakt, de rijkdommen die je hebt verzameld. Al datgene waarvoor je hebt ingezet. Ja, zelfs de geliefde om je heen. Want als je sterft, dan moet je alles loslaten. En wie het sterven van een geliefde van dichtbij heeft meegemaakt, als er sprake was van een ziekbed, die zal dat wel weten. Wanneer de dood nadert, dan komt de stervende er helemaal los van. Op een sterfbed wordt geen krant meer gelezen. En geen journaal meer gekeken. Geen rekeningen meer geopend. Ja, daar wordt op de duur, als laatste vaak, zelfs geen geliefde meer vastgepakt. In het uur van je sterven is er nog maar één kruispunt, één splitsing. Zoals dat de hele Bijbel door ook voorkomt. Al vanaf Abel en Kain, Isaac en Ismaël, het 2 en het 10 stammenrijk. Ja, ook door Jezus, als die het heeft over het toekomstige oordeel in Matthäus 24 en 25. Tot aan het laatste Bijbelboek Openbaring. Er zijn twee lijnen, twee uitkomsten. Bokken en schapen. Gods linker en rechterhand. Verloren gaan of behouden worden. Hemel of hel. En gemeente, dat is het enige wat er nog toe doet voor een stervende. Het enige wat er overblijft. Want er is immers nog iets na de dood. Hebreeën 9 zegt het treffend. Het is voor de mensen beschikt dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt. En deze drie mannen aan het kruis, die zijn daarnaar op weg. Onafwendbaar, onherroepelijk nadert het. Het vonnis is geveld, de straf uitgevoerd. En nu is het een kwestie van tijd, nog enkele uren. En dan sterven ze. En dan staan ze voor de rechterstoel van God. Dan wordt er nog een vonnis. Een hemelsvonnis geveld. Maar hoe zal dat nou zijn? Misschien vraagt u zich dat wel eens af. Wat zal er nou op dat moment nog in je gedachten zijn? Wat zal er in je hart leven? Wat zul je voelen? Angst? Of juist rust? Vrede? Is er bitterheid? Of gelatenheid? Of hoop? Ja, hoe is dat bij deze drie mannen? Wat merken we aan hen? Nou ja, gemeente, die ene. Hoor eens wat hij zegt. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Deze misdadiger spot. Hij spot mee met alle die rondom het kruis van Christus dat ook doen. En dominee Mulder heeft daar vorige week met u bij stilgestaan. En denkt u even in, gemeente, wat deze man hier dan op dit moment in zijn leven zegt. Hij hangt aan het kruis. Dit is waar zijn leven op uitgelopen is. Hij is gemarteld. Hij gaat een marteldood sterven. En het is gekomen omdat hij mee had gedaan aan een opstand om verlossing te bewerken in Israël. Hij is een vrijheidsstrijder, overtuigd van zijn goede zaak. Geradicaliseerd zou je zeggen, een terrorist. Maar het is allemaal mislukt. Het is op niks uitgelopen. De Romeinse overheid zit er nog. Zijn medehandlangers opgepakt, waaronder de aanvoerder. En gemeente, merkt u dan in de woorden van deze man de diepe teleurstelling. En de ernstige verbittering. Er is geen verlossing. Er is geen hoop. Geen toekomst. Geen nieuw leven. Het is zijn vaste overtuiging. Het is zijn vaste ongeloof. Dat je het ook niet hoeft te verwachten van degene die nu in het midden hangt. Als aanvoerder. Want dan kijkt hij opzij. En daar hangt niet Barabbas. Als die er had gehangen, hadden ze misschien nog kunnen zeggen, ja, we hadden er toch nog harder op moeten slaan. Nog bruter, nog gewelddadiger moeten zijn. Maar nu hangt daar, ja, die nep-Messias. Want zo ziet hij Jezus. Een nep-Christus. Hoe kun je nou verlossen door helemaal niks te doen? Door je niet te verweren als je gevangen genomen wordt. Door er niks aan te doen en er niks tegen in te brengen als ze je vals beschuldigen. Door je als een schaap ter slachting te laten leiden. Daar is toch helemaal geen verlossing van te verwachten. Dan ben je toch niets anders dan een oplichter, een bedrieger. En daarom doet hij mee. Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En dat is geen gebed, dat zou je er misschien met wat goede wil nog in kunnen horen. Maar het komt niet voort uit geloof. Maar uit ongeloof. Als u de Christus bent, u bent die Christus niet. Anders zou u uzelf en ons wel verlossen. Maar er is geen verlossing. Er is geen bevrijding van het juk van de Romeinen. Er is geen verlossing van die dwarsbalk waaraan mijn polsen zijn vastgespijkerd. U bent geen verlosser. Gemeente, wat vreselijk. Als je zo moet sterven. Is het laatste wat we van deze man horen. In het uur van zijn dood is deze misdadiger een representant geworden van de God is dood cultuur. Dat is ook een cultuur waar wij vandaag in leven. God is dood, dat is een zinnetje, misschien weet u dat, van de filosoof Nietzsche. En die heeft daarmee willen aangeven wat hij zag gebeuren, wat hij al voorzag dat zou gebeuren en al meer zou doordringen in de hoofden van de mensen. En ik denk dat hij gelijk heeft gekregen, namelijk dat er niks meer is om op terug te vallen. Dat het enige wat je hier op aarde hebt, dat jouw eigen leven is. Maar dat God niet bestaat, dat er niets boven je is waar je houvast nog aan kunt hebben. Dat is allemaal ingebeeld. Dat is allemaal geen werkelijkheid. De wetenschap bewijst dat het niet zo is. Er is geen hemel, geen hel, daar is geen enkel bewijs voor tenminste. En dat hele gebouw van geloof en kerk en van God en de Heer die boven alles staat, het is failliet verklaard. Je hebt alleen jezelf. Je eigen leventje. Je eigen brein. Je hebt de wereld die je omringt met al het goed en al het kwaad dat er is. En het sterven, dat is het einde van alles. God is dood en je moet het maar onder ogen zien. Ja, en je moet er dan nog maar wat van maken tot het uur van je sterven. Natuurlijk, weet je, deze misdadiger die leeft in een heel andere tijd en cultuur. Maar is dit niet wat er ten diepste zit in wat hij hier zegt? In zijn spot. Deze man heeft geen hoop. Geen rust en vrede. Het enige wat hij heeft overgehouden aan zijn leven is sarcasme. Bittere spot. Ellende, pijn, marteling. En de ziel van deze man is volkomen duister. En dat is de schrikwekkende boodschap van dit hoofdstuk, gemeente, dat je zo kunt sterven. En dat er velen zijn die zo sterven. Hoe komt dat? Hoe komt het dat deze man zo verhard is en het zo duister is bij hem van binnen? Want ja, het kan ook anders. Die andere misdadiger, ik kom daar zo uitgebreider op, maar die heeft ook eerst meegedaan met de spot. Lucas die vertelt dat niet, maar Matthäus en Marcus wel. Aanvankelijk doen ze allebei mee met de bespotting van Jezus, maar bij die ander wordt het anders. De uitkomst van zijn leven is niet de hel, maar de hemel. Maar gemeente, hoe kan dat nou? Want alle twee hangen deze misdadigers op dezelfde afstand van Jezus. Alle twee zagen en hoorden ze alles wat er gedurende die 6 uur dat Jezus daar aan het kruis hangt gebeurt. En wat hij zegt. En ze hebben hem zojuist nog horen zeggen, we hebben het gelezen, over degene die hem aan het kruis hebben genageld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Allebei zijn ze stervend, lijden ze verschrikkelijk. Allebei zijn het ook zondaar, misdadigers. Ze dragen een enorm pak met zich mee van alles waartoe ze gekomen zijn in die vaste, geradicaliseerde overtuiging die ze hadden. Die vreselijke daden, die moorden die ze hebben gepleegd. Maar gemeente, de ene sterft zoals die in zijn zonde geleefd heeft. Zonder hoop. En de ander bekeert zich. En gelooft. En roept Jezus om genade. Waarom de ene wel en de ander niet? Ja gemeente, waarom wordt de een behouden en gaat de ander verloren? Nou ja, je kunt niet zeggen dat dat de schuld van God is. Dat die ander zich niet bekeert. Die heeft evenveel gelegenheid gehad als zijn maat om tot Jezus te gaan. Als je sterft in je zonde, gemeente, is het niet Gods schuld. Zijn collega misdadiger, die roept hem er naartoe op zelfs. Wanneer hij zijn spot weer heeft laten klinken, dan zegt hij tegen hem, wat doe je nou man? Besef je wel op welk moment we in ons leven zijn aangekomen? Vers 40, vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat. Je gaat sterven. En ben je nou nog steeds bezig met je eigen gelijk? Ben je nou nog niet los van je mislukte poging om zelfverlossing te brengen? Vreest zelfs u God niet? Je komt zo voor Gods rechterstoel. Meent u, tot in het uur van zijn sterven wordt deze man ertoe opgeroepen om zich tot Jezus om verlossing te keren. En hij krijgt er een voorbeeld bij, want zijn maat doet het dus wel. Meent u, kunt het nooit God en zijn geest verwijten als u verloren gaat. Je kunt het Christus niet verwijten, die hier aan het kruis zijn leven geeft. Hij geeft alles wat hij heeft. Maar als dat niet genoeg voor je is, als je je hart verhardt, als zelfs de indringendste preek als zelfs het helderste voorbeeld van godsvrucht dat je om je heen ziet of gezien hebt, je niet en nooit aan Jezus voeten brengt, dan sterf je in duisternis. En had God, die almachtig is, hem dan niet alsnog tot verandering kunnen brengen? Ja, dat kan die. Maar gemeente, hij gaat wel met u om en met mij om, als dat we mensen zijn. Schepselen naar zijn beeld geschapen. Schepselen die geroepen worden. En die dan moeten antwoorden. En ja, als je je keert tot Christus, dan is het niet uw eigen werk. Dan is het de Geest die het in je werkt en je daartoe beweegt en brengt. En daarom is en blijft het ten diepste een mysterie, waarom de ene wel en de ander niet. Waarom je ene kind trouwmeelevend is en de ander alles vaarwel heeft gezegd. Waarom de ene kattengezant vol overtuiging belijdenis doet en de andere jongere die wappert zo weg van de kerk, zonder daar ooit toe gekomen zijn. God is soeverein in het zalig maken van zondaar. Maar niemand zal ooit kunnen zeggen dat het aan hem heeft gelegen. Dat u niet kwam. Want hij roept, hij nodigt. Kom tot mij en word behouden. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Neem die afslag. Ga die witte blokken over. Het is nog niet te laat. Ja, laat het ook niet op het laatste moment aankomen. Dat is spelen met hels vuur. En u doet de Christus zoveel mee tekort. Als die u vandaag roept, keer u dan tot hem, bekeer je. Want zoals het in Johannes 3 staat, God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. De ene misdadiger bekeert zich, de andere niet. We lezen er tenminste niet van. Maar laten we dan eens op die tweede letten. Bekering. Ja, wat zegt die ander? Met de, hoe staat hij in dat indrukwekkende moment van vlak voor zijn sterven? Hij keert zich tot Jezus. Hoe komt hij daartoe? Want als je het zo op je in laat werken, je leest dit gedeelte, hij heeft zojuist gehoord wat Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is het dat zinnetje geweest? In combinatie met dat verschrikkelijke besef dat zijn laatste uren geslagen hebben. En hij zo meteen voor God moet verschijnen en hij vreest God. Dat maakt hem stil. Hij stopt met spotten. De gemeente, is dat het niet geweest wat het vervolgens in hem op gang heeft gebracht? Want dat is bekering, dat is dat er iets bij je van binnen gebeurt. Er komt iets op gang, er verandert wat. Je gaat anders denken. Je krijgt een ander perspectief, een andere kijk. En uit wat die misdadiger zegt blijkt wat er dan precies gebeurt, wat hij meemaakt. Gemeente, dat maakt elk kind van God mee. Ieder die zich tot God bekeert, ieder die dat gedaan heeft, die dat dagelijks weer doet en moet doen, die zal herkennen wat deze man zegt. Laten we eens een paar dingen langsgaan. Het eerste is dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van zijn maat, zijn medemisdadiger. Maar dat is dan natuurlijk ook zijn eigen toekomst. Hij zit in dezelfde situatie. Dat hoort bij bekering. Dat je de ernst van het leven inziet. Het besef dat je je eenmaal voor God moet verantwoorden. Dat het oordeel komt. Vreest u zelf God niet? Doe je dat nu nog steeds niet? Voor de poorten van de dood. Dan is het toch nog maar dat ene. Is er verlossing, redding voor een zondig mens? Broeders, zusters, ik zeg het vanmorgen niet om u bang te maken. Maar opdat u voorbereid zult zijn. Dat u zich vandaag nog zou voorbereiden. Als dat nodig is. Als dat nog nodig is. Dat je geen moment langer wacht om wat te doen. Nou, dat is tweede, erkennen dat je zondaar bent. In vers 41 zegt die misdadiger het ronduit. Wij hangen hier terecht. Het is rechtvaardig, wij ontvangen straf overeenkomstig wat we gedaan hebben. Rechtvaardig dat we sterven. Bent u het ermee eens dat het rechtvaardig is dat je sterft? Gemeente, de dood is de straf op de zonde. En die zonde die zit toch ook in u en in mij. En dat zit zo diep. Die neiging om tegen God en zijn woord in te gaan. Om zijn liefde af te wijzen. Om in ongeloof je eigen weg te kiezen. Om je hart voor hem gesloten te houden. Het is rechtvaardig als we de dood moeten sterven. Bij bekering hoort dat je dat erkent. Ja, gemeente, dat moet ook wel, want waarom heb je anders verlossing en de verlosser Jezus Christus nodig? Want dat je ontdekt dat je hem nodig hebt, dat is het derde van wat hoort bij bekering. Die moordenaar erkent namelijk dat Jezus geen zonde gedaan heeft. Wij hangen hier rechtvaardig, zegt hij. Vers 41. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ja, gemeente, of die heeft geweten hoe ver dat zinnetje strekt, dat is nog maar de vraag. Ik ga ervan uit dat hij Jezus voor die tijd niet heeft gekend. Maar kennelijk ontdekt hij dat Jezus zonder zonde is. Kijk, als aanvoerder Barabbas hier nou had gehangen, maar hier hangt Jezus. En het straalt van hem af. Alleen maar goedheid, liefde. Hij bidt zelfs voor zijn vijanden. Hij bidt om vergeving. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij scheldt niet. Hij vloekt niet. Hij draagt de vloek. En deze misdadiger ontdekt. Hij is zo anders als ik. Ik onheilig, hij volkomen heilig, ik vol van zonde, hij zonder enige ongerechtigheid. Ik steeds weer ontrouw, liefdeloos, ongelovig, alsof God dood is. Maar dan hij, zo trouw, zo vol van liefde, eindeloos groot, zo vol van gehoorzaamheid. Ja, dan moet je bij hem toch zijn. Als iemand je dan kan verlossen, dan kan hij je toch alleen. Want dat is het vierde wat je hier merkt. Die misdadiger gelooft dat Jezus hem kan en wil behouden. Hij keert zich naar Jezus toe en hij zegt, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Gemeente, bekering houdt in, als je tot inkeer gekomen bent, je vervolgens ook tot Christus keer. Nou, dat gebeurt hier. Die misdadiger weet, hem heb ik nodig. En ook, hij wil en kan en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Want dat is echt zo. Gemeente, Jezus kan en wil u behouden. Hij is niet in de wereld gekomen om die te veroordelen, zo hoorden we net, Johannes 3. Maar om die te behouden. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken, ze van het duister naar het licht te brengen. Van wanhoop en bitterheid naar de zoete smaak van het hemels leven. Waar je vast op hopen mag. Hoe je dat doet? Nou, dat is het vijfde. Bidden. Er is zo'n mooi lied van Sela waarin dat zinnetje voorkomt. Hij is slechts één gebed bij je vandaan. Zo dichtbij is God. Weet je, dat is waar. Eén gebed bij u vandaan. Bekering is dat je je tot God keert. En Jezus heeft ons zelf geleerd hoe je dat doet. We hebben van hem de gave van het gebed gekregen. Is dat uw leven? Dat je steeds bij hem terugkomt. Met erkenning van je zonde. Maar ook met de vaste hoop. De overtuiging. Dat hij je kan en wil verlossen. Van al je zonden. Wat moet je dan bidden? Dat is nog het zesde. Die misdadiger heeft een heel eenvoudig gebed. Geen ingewikkelde zaken. Het doet me een beetje denken aan die tollenaar in de tempel die ook alleen maar vroeg, wees mij zondaar genadig. Deze misdadiger neemt het woord genade niet eens in de mond. Hij vraagt alleen maar, Heer Jezus, wilt u aan mij denken? Denk aan mij. Als u straks aan de andere kant van de dood gekomen bent en hij heeft niets te vrezen voor het oordeel, gemeente, de Heer Jezus, die gaat door de dood heen, ja, die gaat zelfs eerst de hel in plaats van die misdadiger. Die gaat het graf in, die sterft als een van God verlatene, een door God verstotene. Hij sterft de dood van iemand die verloren gaat. Maar niet om zijn eigen ongerechtigheid. Maar omwille van die van ons. Ja, ook voor hem. Die man naast hem. Die zich tot hem keert. Want dan kom ik tenslotte bij derde verlossing. Want wat zegt Jezus? Ja, dat is wel heel bepalend natuurlijk, hè, wat Jezus dan zegt. Kijk, het zal niet zo zijn dat Jezus hier zegt, je zult met mij in het paradijs zijn, maar dat dan op het moment dat het er echt op aankomt, ja, dat het dan misschien toch nog net anders uitvalt. Nee. Hij, Jezus, is de deur. Hij opent en sluit. En wie tot hem gaat, vindt de deur van de hemel open. Wat zegt Jezus? Hij zegt dit. Voorwaar, ik zeg u. U weet, dan moet je goed opletten. Oren spitsen. Voorwaar, ik zeg u. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Gemeente, Jezus doet voor die man de deur van het paradijs open, van de hemel open. Kom er maar in. Kom maar op de bruiloft van het lam. Je bent genodigd. Ja, zijn kleren zien er niet uit. Oude lompen. Daar heeft hij in gevochten. Daar zitten de bloedspatten nog op van de moorden die hij heeft gepleegd. Een misdadig leven. Hij krijgt om Christus wil nieuwe kleren. En straks een wit gewaad. Want deze misdadiger gaat sterven en hij zal nog onnoemelijk lijden. Hij heeft nog uren te gaan. En ze moeten hem straks nog de genadeklap geven door zijn benen te breken. Dan zal zijn lichaam voorover vallen, zodat hij zichzelf verstikt. Het einde van een vreselijke marteling. Maar gemeente, deze man is op weg naar huis. Naar het paradijs. Dat woord gebruikt Jezus. Hij is op weg naar die goedheid van hoe het ooit was, toen er geen zonde was, geen dood, verdriet en pijn en lijden. Hij gaat naar een plek waar het alleen nog maar goed is, omdat je met God mag verkeren. Kunt u het zich voorstellen? Verlang je ernaar? Dat dat het vaderland is waar je naartoe gaat. Kijk, en nou moet u het vanmorgen alstublieft niet moeilijker maken. Want hoe kom je daar? Nou, dus zo. Door je te bekeren en je te keren tot Christus. En door het hem in eenvoud en ootmoed te vragen. En meer hoef je niet te vragen. Heere, denk aan mij. En denk nou niet, dat is een beetje erg simpel, toch? Kun je daarmee voor God verschijnen? Is dat genoeg? Moet je niet dit of dat? Nee, gemeente, hier leren we dat zalig worden echt alleen maar uit genade is. Om het woord van Christus alleen. Er is die misdadiger toen die een paar uur later het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. En toen die voor Gods troon kwam, niet gevraagd. Wat doe jij hier? Waarom denk jij nou dat je hier kunt komen? Denk je dat jij de hemel in kan? Met alles wat je gedaan hebt? En dat hem vervolgens het vuur na aan de schenen is gelegd. Maar hoe zit dat dan eigenlijk met je geloof? Hoe oprecht is dat geweest? Welke vruchten heb je allemaal vertoond? En welke opvattingen heb jij precies over het gezag van de Bijbel, over allerlei ethische kwesties? Nee, gemeente, als hem gevraagd zou worden, op welke grond ben je hier? Dan begint hij zijn antwoord niet met, nou ja, dat is omdat ik dit of dat gedaan heb. Of dat ik of dit wel heel goed vind. Het enige wat hij zal antwoorden is, ik ben hier omdat hij het tegen mij heeft gezegd. Dat ik hier mag zijn. En gemeente, dat is het enige wat je overhoudt. Jezus' eigen woord. Voorwaar, ik zeg u, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En er kan dus niks van jezelf bij, maar er hoeft ook niks bij. Zijn woord, zijn belofte die zalig maakt. En gemeente, wie daarop zijn vertrouwen stelt, die komt niet bedrogen uit, dan vergist u zich niet. Want hij vergist zich niet. Ook al is je leven één grote puinhoop. En moet je daar inderdaad over met God spreken. Het is rechtvaardig dat je de dood sterft. Maar dan mag je bidden. Denk aan mij. En dan antwoordt hij met woorden over het paradijs. Je mag het paradijs binnen. Die engelwachter met zijn vlammende zwaard die iedereen daar tegenhoudt. Die is voor u, voor jou weg. Want hij, Jezus, heeft voldaan voor al je schuld en zonde. Gemeente, Jezus deelt aan deze misdadiger al uit wat hij daar aan het kruis aan het verwerven is. Vrijspraak voor schuldige mensen. En dan kun je sterven. En dan kun je zelfs zingen. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Mijn voet geschraagd. Dies daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Amen. Zullen we danken en bidden. Heer, we danken u voor een open deur die u open gedaan hebt, Heer Jezus, voor allen die zich tot u keren. En het zal aan u niet liggen. U had uw armen wijd uitgespreid, naar beide kanten, naar links en naar rechts. En Heer, we zien er nodiging in om te komen tot u. Nu al, vandaag, voor het te laat zou zijn. Want Heer, wij weten niet wanneer het uur van ons sterven aanbreekt. Dat kan zomaar opeens er zijn. Heer, wilt u ons daarvan doordringen, van die ernst van het leven? Dat we maar niet voor het vaderland wegleven. Nee, Heer, na de dood, dan is er een rechterstoel. Dan is er het oordeel. Maar Heer, er is hoop. Hoop omdat u, Heer Jezus, in onze plaats wilde sterven. Omdat u de helse pijnen hebt doorleden. En omdat u door uw vader werd verlaten. Werd weggestoten. Heere, dank u wel voor dat heerlijke evangelie. En geef, Heere, dat we ons tot u keren. Wanneer we dat nog niet deden eerder. Geef dat we er geen moment meer mee zullen wachten. Dat we vandaag nog op onze knieën gaan om tot u te bidden. En geef het ons ook steeds weer opnieuw, Heere, want ons hart is zo onwillig. We dwalen zo vaak weer weg. Heere, we danken u voor wat u gaf in deze dienst. Wilt u met ons meegaan als we straks naar huis gaan? Geef ons een goede en gezegende zondag vandaag. En als we als gemeente opnieuw samen mogen komen vanmiddag, Heere, breng ons dan ook opnieuw onder uw woord. Als dat opnieuw open mag gaan en tot ons spreken mag. Vergeef genadig wat in spreken en in luisteren niet goed is geweest. Ook daarin dringt de zonde weer door. Vergeef het en hoor naar ons gebed. Uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst in het Koninkrijk van God en de voortgang daarvan. Laten we met elkaar tot slot gaan zingen uit Psalm 68, het 10e vers. Ga dan heen in vrede, draag met u mee de zegen van de Heere en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.